Radio 1. NTR.
Het is vrijdagavond, even na 7:30. En live vanuit de Desmet Studios in Amsterdam bent u van harte welkom in de keuken van Mandjare. Waar altijd wel iemand achter de kachel staat en waarvan alles wordt opgediend. Aan het hoofd van de keukentafel, ja daar, zit Petra Possel.
Goedenavond bij Mandjare en vandaag weer een aflevering in onze zomerse landenserie. We gaan het hebben over de Piemonte in het noorden van Italië. De hoofdstad is Turijn. Het is de bakermat van de slow food beweging. Carlo Petrini komt er vandaan. Dat is die man, de geestelijk vader van de slow food. En de slow food is dan weer de tegenhanger van de fast food. Er wordt gepleit voor eerlijk voedsel dicht bij huis. Het is ook het land van de Nebbiolo en van de Barbera en van de Spumante. En van de truffel en van de risotto en de heerlijkste chocola. Ik durf echt met recht te zeggen vanavond, ik ben een geluksvogel. Want ik heb mijn eerste hapje alweer achter de kiezen, lieve luisteraars. Het is even incasseren voor jullie. En dat komt omdat we alleen maar mensen in deze serie uitnodigen die met eten binnenkomen. Ja, en dan komt alles goed. U kunt reageren, ook als u jaloers bent. Mandjare@ntr.nl. Twitteren kan ook. Hashtag Radio Mandjare. Kom maar op met uw verhalen. Misschien heeft u gereisd door de Piemonte. Bent u naar Turijn geweest? Bent u misschien naar de Salona del Gusto geweest? Dat grote food evenement is altijd in het najaar. Misschien bent u enorm teleurgesteld. Dat kan ook. Stuur uw mail naar mandjare@ntr.nl en twitteren hashtag Radio Mandjare. Weer een hele tafel vol mensen. Nicoletta Tavella, zij is kok, ze is geboren in Italië. Voor de liefde kwam ze ooit naar Nederland. Ze is een kookschool begonnen, La Cucina del Sole.
Heel goed uitgesproken.
Dank je, ik heb geoefend. Je geeft workshops, ja. Je schrijft blogs, je schrijft kookboeken. Ik heb al verschillende kookboeken van je gezien. Je laatste kookboek, Cucina di Casa Mia, die ligt hier op tafel.
Ja, dat mijn familiekookboek.
Je familiekookboek staat je moeder ook zeer uitgebreid in, hè?
Absoluut, want zij heeft mij echt geholpen om dit te schrijven. Ja. Ze heeft alle recepten getypt van mijn oma en opa, zodat ik het kon begrijpen.
Ja.
We hebben briefjes van oma en opa gekregen.
In een handschrift wat moeilijk te ontcijferen is.
Ja, en gewoon neem vlees en tomatensaus en ja, hoeveel vlees en hoeveel tomatensaus. Dus ze heeft me echt geholpen om de recepten te interpreteren. Ja.
En eigenlijk is dat de oorzaak ervan, dus eigenlijk met medewerking van mama, dat wij hier aan een stuk konijn zitten om u tegen te zeggen.
Dank je wel.
Een stoofpot, die heb jij meegebracht?
Een stoofpot, uiteraard.
Dikke vette botten er nog in?
Ja, alles zit erin, want het is echt een hele konijn. Het hoofdje zat er nog aan met tandjes, vond ik een beetje zielig. Oh. Dus die heb ik niet in het gerecht verwerkt, met de oogjes en al.
Nee, je dacht, ik wil ze niet afschrikken natuurlijk.
Nee, precies, maar
wel
alles
echt
wordt gebruikt.
De hakbel erin.
De hele konijn. Bam. Is in dit gerecht. Ja. Dus echt alles.
En wat natuurlijk het wonder van dit gerecht is. Dit is een Piemontees gerecht. Hè?
Ja, klopt.
Het wonder daarvan is de saus. Is die tomatensaus met die kruiden.
Het is een tomatensaus met paprika's. Hoofdzakelijk. Paprika is een groente dat in Piemonte heel veel wordt gebruikt. Ze hebben zelfs twee bijzondere soorten paprika die daar vandaan komen. Eentje is de vierkante uit Asti. Dus ja. Asti is de bekende stad voor de Spumante enzovoort. En ze zijn heel vlezig, heel smaakvol. Dus dit is echt eigenlijk een zomersgerecht. Ook al is het een stoofschotel. Ja. Want paprika's heb je alleen in de zomer, normaal gesproken. In Nederland het hele jaar door. Maar...
Is er veel belangstelling voor jouw Italiaanse kookschool? Of voor de gerechten die jij uitlegt
Zeker
en
weten.
Laat maken? Ja?
Zeker weten.
Houden Hollanders keuken. Van Italiaanse keuken?
Ontzettend. Ik denk dat... Dat ik niet overdrijf als ik zeg dat de lievelingskeuken van de meeste mensen in de hele wereld misschien is. Denk
is dit
ik?
Niet een klein beetje Italiaans bravoer wat je nou doet?
Het klopt echt. Het is echt
een beetje zoals die Italiaanse mannen ook altijd over hun uiterlijk opscheppen. Ik ga even bij jou weg. Nee, het is een fantastische keuken. Hij is verfijnd.
Nederlanders houden wel van
Italië. Ja, en hij is niet aanstellerig. En jij geeft er lessen in. We praten straks door. Aan de andere kant van mij zit Gabrielle Salvatora. Zij is finoloog, ze is sommelier in Haarlem. Ze heeft een door en door Italiaanse naam. Dus ik was enigszins verbaasd dat er een mooie blonde vrouw binnen kwam lopen. Je bent geboren en getogen in Nederland. Maar er is een overgrootvader.
Er was een overgrootvader en die woonde tussen Napels en Rome.
Ja.
In een heel klein dorpje, Valle Rotonda. En hij is, denk in 1890, is hij richting Nederland gekomen. Het verhaal ging dat hij graag van reizen hield en naar Nederland kwam. Maar ik heb gegeven gewoon de straat aan, mijn familie was. En hij kwam naar Nederland om te werken.
En laat me raden, hij kreeg verkering.
Ja,
zo gaan die dingen, toch?
Ja, hij kreeg verkering.
En dat is, zeg maar, dat is jouw voorvader. En hij bracht dat Italiaanse mee. Betekent dat dan ook dat nu nog in jouw familie eten en drinken een belangrijke, nog heel belangrijk is, zoals bij de Italianen ook?
Van mijn vaders kant komt wel de wijn. Mijn vader die hield wel van een glaasje. Er werd ook echt elke dag bij ons wijn gedronken aan tafels. Wij nipten daar als kinderen eigenlijk al een klein beetje aan mee. Van mijn opa's, van mijn moeders kant kwam eigenlijk het eten. Mijn moeder was echt een hele goede kokin. Maar ja, je had vroeger geen Italiaans.
Nee, dan had je hele andere dingen. Dus je had geen Italiaans thuis? Maar je bent wel die hele keuken en ook de wijn van Italië gaan onderzoeken.
Dat klopt.
Pure persoonlijke belangstelling dan?
Nou, de liefde eigenlijk voor wijn en eten is ontstaan toen ik in Portugal ging wonen. Na mijn studie heb ik 4,5 jaar gezeten. En die mensen stonden al zo dicht bij eten en drinken. Dus als je daar binnenkwam, net als hier, stond eigenlijk alles al klaar. En er kwam wijn bij en daar ben ik me eigenlijk een beetje gaan verdiepen. Hoe belangrijk eten en drinken eigenlijk kan zijn. En toen ik finoloog werd, toen ik echt werd in 2002... toen ben ik meteen eigenlijk in die hoek gedoken.
Ja. Wij drinken nu een Arnijs. Dat is een wijn die jij mee hebt genomen uit de Piemonte. Die komt uit de Piemonte, moet ik zeggen. Is een typische druif van daar. Voordat alle luisteraars nu denken, ze zitten niet aan de Barolo. Want dat denkt iedereen dan, hè? Als het Piemonte is, dan zit iedereen aan de Barolo. Dat is een misverstand, toch?
Denk het wel. Het is, kijk, Barolo is wel, als ik lesgeef over Piemonte en ik vraag, wat weten jullie van Piemonte? Dan is er maar één woord en dat is Barolo. En daar zijn ze ook nog van overtuigd dat dat een druif is.
Ja, dat is niet zo.
Dat is ook niet zo.
Het is een naam, hè?
Het is een naam eigenlijk van een klein plaatsje in het Barolo-gebied. Dus er zijn meerdere plekken waar eigenlijk de druif is, de Nebbiolo, waar die staat aangeplant. En als je aan bepaalde eisen voldoet, redelijk streng, dan mag de naam Barolo erop. Maar het plekje is wel groter.
Nu hoorde ik jullie al voor de uitzending wat informatie uitwisselen die eigenlijk van cruciaal belang is. Namelijk, de konijn is gestoofd in witte wijn.
In witte wijn, ja.
En wij drinken nu witte wijn, dus dat gaat heel goed samen. En dat gaat sowieso heel goed samen. Maar wat we nu ook proeven is dat die zuren die er nog in die wijn zitten, die komen door het eten van het konijn, komt alles in balans. Zijn we het daarover eens?
Absoluut. Ik vind het echt een, zij wist niet wat ik ging maken, maar het is echt een fantastische, intuïtief. Zij is heel intuïtief, Gabrielle.
Ja.
Zij wist precies.
Het wordt gewoon een hele intuïtieve uitzending. Maar daar ben ik dol op. We gaan naar onze derde gast, Melissa Korn. Zij was vroeger betrokken bij Youth Food Movement. En dat is eigenlijk de jeugdafdeling van de Slow Food Movement.
Ja.
Slow Food, die beweging is ontstaan in de Piemonte. Carlo Petrini, ik noemde die naam. Dat is de godfather ervan. De man leeft nog steeds. En eigenlijk betekent dat de Piemont ook het hart is van, wat zullen we het noemen, verantwoord eten.
Klopt. Vooral met heel veel aandacht eten, denk ik. Dat is denk ik echt wat slow food wel echt, in tegenstelling tot de fast food. Niet eens zozeer dat slow food altijd uren op het fornuis moet staan. Dat is wat mensen vaak vragen.
Dat is slow cooking. Is dat. Ja, dat is weer een andere tak van sport.
Precies. Maar vooral met heel veel aandacht je eten. En dan kom je er eigenlijk achter dat eten, denk ik, een heel mooi middel is om andere verhalen en andere mensen te leren kennen. En dat is eigenlijk ook wat ik heb gedaan met Slow Food.
Ja, jij zat eerst bij Slow Food. Je hebt daar een waanzinnig congres georganiseerd. Daar gaan we het straks over hebben. Een evenement met ontzettend veel boeren die allemaal naar de Piemonte zijn gekomen om daar hun geloof te beleiden. Zo zou je het wel bijna kunnen zeggen.
Ja.
Maar wat je nu doet, je werkt voor de Food Hub. En de Food Hub is, de directie daarvan wordt gevoerd door Joris Lohman.
En Jossie Smeets.
Juist, een dubbele directie. En Joris kennen wij in ieder geval van deze uitzending, want hij is wel eens geweest. Maar hij is natuurlijk een heel belangrijk gezicht in de hele slow food movement hier in Nederland. Wat doet zo'n food hub? Want ik vind het wel heel modern klinken, maar ik weet in vredesnaam niet wat jullie allemaal uitspoken.
Wat we vooral doen is mensen eigenlijk in staat stellen aan de hand van al onze verschillende programma's om die verandering in het voedselsector, om die te bewerkstelligen.
En welke verandering hebben we het dan over?
Nou, het voedselsysteem en überhaupt het hele wereldsysteem verandert. Steeds de macht verandert. En we zien ook zeker met slow food dat er steeds meer vraag is naar duurzamer voedsel. Mensen vragen zich af wat gezond voedsel is. En er wordt de industrie wordt eigenlijk steeds groter en groter. En heel veel boeren ook, maar andere spelers in de hele voedselsector weten niet zo goed wat hun positie daarin is. En daarin helpen we ze eigenlijk met bijvoorbeeld academieachtige programma's of een summer school die we nu aan het organiseren zijn.
Ja. Nou staat op jullie site dat jij de meest culinaire van het hele zootje bent. Wat betekent dat? Dat jij de broodjes maakt tussen de middag? Of mag ik hier wel een stap verder in gaan?
Je mag wel een stap verder gaan. Nee, ik denk als mijn collega's mij inderdaad zouden moeten omschrijven, waar ik goed in ben, dan is het aan de ene kant organiseren en aan de andere kant goed in eten en over eten praten.
Oké, dan ben je helemaal aan het goede adres.
Ja, dat denk ik ook.
En je kookt ook vaak dus?
Ja. Ik kook heel graag. Ja. Dat is eigenlijk ook door mijn ouders altijd, Indische ouders, ook echt zo meegegeven van begin af aan.
Beide ouders zijn Indisch?
Ja.
Ja. En dat koken gaat dan verder dan de rijsttafel, hoe lekker die ook is.
Die is heerlijk, maar dat gaat inderdaad verder. En wat ik eigenlijk van hun en ook van mijn oma's echt geleerd heb, is dat eten niet alleen energie is, maar dat je daar ook eigenlijk heel veel mee kan zeggen. Het kan een bedankje zijn, het kan symbool ergens voor staan. Je kan er een verhaal mee vertellen. Eigenlijk is eten aan zich een universele taal waarin we met z'n allen kunnen communiceren.
Ja. En waar ik dan zo blij van word in casu deze uitzending, is dat we met die Piemonte een gebied hebben waar je niet denkt in termen van bulkvoedsel. Je denkt niet in overproductie. Je denkt eigenlijk juist in kleinschaligheid. Klopt dat een beetje, tafelgenoten? Nicoletta?
Eigenlijk wel, want je hebt vast ook grote producties wat rundvlees betreft bijvoorbeeld. Er wordt heel veel rundvlees gegeten in Piemonte. Maar de Piemontezen zijn heel erg op kwaliteit en op kleinschalig. En heel trouw aan hun tradities. En hun tradities zijn niet echt de grote massaproducties zoals de varkens in Lombardia bij Mantua, waar je echt miljoenen varkens hebt, meer varkens dan mensen. Dat is gewoon de waarheid. Het is meer het verhaal van de fasone rund. En dat is klein, bijzonder, kwalitatief hoog.
Ja.
Dus de Piemontesi hebben echt iets met kwaliteit. Ik moet zeggen, de meeste Italianen hebben dat. Maar intussen, sommige streken produceren grotere hoeveelheden.
De enige massaproductie die ik me zo voor de geest kan halen in de Piemonte is Nutella chocolapasta. Want dat is van de firma Ferrero. En volgens mij is een deel van de Piemonte ook rijk geworden.
Ferrero is eigenlijk uit Perugia. Perugia, dus de Umbrië. Maar de hazelnoten. Piemonte is een van de grootste producenten van hazelnoten van Italië.
En daarom zijn ze in die pasta terechtgekomen.
En ik kan me voorstellen dat er heel veel te maken. Dat ze heel veel,
zeker. Ze nemen bijna de hele wereld over, zou je kunnen zeggen.
Ja,
Gabriella, geldt dat eigenlijk ook voor de wijn? Is de wijnbouw in de Piemonte, is dat kleinschalige wijnbouw?
Het is niet de grootste regio. Als je kijkt naar hoeveel liters ze maken. Dan heb je Idra, Sicilië en Apulia en Emilia-Romagna.
Veel zuidelijker dus eigenlijk.
Ja, het is, het zijn vaak ook wat kleinere bedrijven. Als je kijkt naar de kwaliteit van de wijnen, scoren zij heel erg hoog op die DOCG's. En dat wil dat niet altijd zeggen dat dat dan meteen kwalitatief heel.
Maar het is wel een klassificatie.
Ja, het is een klassificatie. Ze maken eigenlijk geen landwijnen. Alles heeft wel een DOC, zoals ze in Frankrijk zeggen, een AOC.
Ja.
En als je het over die G, die garantieten hebt, dan staat het nog een soort garantie voor dat het kwalitatief dat het iets beter gemaakt moet zijn. En daar scoren ze gewoon echt super hoog in. En wat ik ook wel leuk vind van Piemont, als je daar naar bedrijven gaat, en zeker in dat, zeg maar even, dat Barolo-gebied of Roero, het is allemaal zo kleinschalig. Dus als iemand jou daar rond gaat leiden, dan heeft hij eigenlijk altijd rauw randjes onder zijn nagels. Want ja, hij komt gewoon van buiten.
Zelf van het land.
Hij komt zelf van het land en gaat je daar rondleiden. En, dus die kleinschaligheid, die zit daar zeker. Ook wel echt liefde voor hun, wat ze kunnen produceren, ja, van wat er is. Hè. Ze werken heel veel met echt lokale druifjes. Er zijn er een hele rits. Ik neem aan dat we er straks nog even
over gaan hebben. Ja, we gaan straks even een quiz doen met druifvragen. Met autochtone druiven uit de Piemonte.
Leuk.
Dus even kijken hoeveel. Melissa, weet jij veel van de druif van de Piemonte?
Niet heel veel.
Nee, een beetje. Maar jij hebt wel in Bra gewoond. En ja, dat Bra, dat is voor mensen uit de culinaire wereld, is dat een soort heilige plek. Hè? Bra is ook de plek waar Carlo Petrini vandaan komt. De man van de Slow Food. En waar het grote opleidingsschool voor de Slow Food, voor koks uit de hele wereld zit.
Ja.
En jij zat daar ook om die reden, neem ik aan.
Ik zat daar voor het evenement dat we organiseerden, inderdaad. Ja.
Hoe heb jij die streek ervaren, qua eten en drinken bedoel ik dan?
Als een heel vrijgevige streek. Een hele rijke streek ook op een bepaalde manier. Vooral hele rijke producten. We hadden het voor de uitzending al even over. Heel veel vlees, kaas, pasta. Als je daar alleen op doorgaat, kun je verstopt weer terug naar Nederland.
Ja.
En inderdaad, producten die met heel veel aandacht en vrij kleinschalig eigenlijk allemaal geproduceerd worden. En daar in Bra, ja, na het werk, sowieso ging je vaak aan de aperitivo. Dus we gingen op het terras, nam je een spritz, Campari spritz.
Ja,
misschien een
nog ver voordat de spritz misschien zo in was als die nu is.
Ja. En sowieso stond daar altijd bij de barretjes waar we dan kwamen, stond er een tafel vol met allerlei lekkers wat je daar gewoon kon pakken. Voor nuchtere Nederlanders als wij, ongelooflijk natuurlijk, dat je gewoon gratis een tafel, dat je daar een tafel hebt waar je gratis eten kan pakken. Dus dat is waar ik eigenlijk vooral aan denk. En ander is vooral ook hazelnootijs, gaan we het waarschijnlijk straks ook nog hebben.
Maar... Ja, want je hebt dat meegebracht.
Precies.
Gaan we het zeker over hebben.
Oh, wow.
Precies. Lekker.
Ja, dat is ons toetje voor vandaag.
Ja.
Ja. Dat ijs en chocola is natuurlijk ook een specialiteit van de regio.
Ja.
Nicoletta, jij hebt, ik zei al, in Nederland een kookschool. Je bent geboren in Italië en je woonde van je derde tot je 8 à 9e.
Klopt, 8,5.
8,5. Je hebt het precies gemarkeerd, woonde je in de Piemonte.
Ja.
Wat herinner je van jouw Piemontese leven?
Ik herinner me een fantastische streek. En gelukkig heb ik 2 ouders die, net als vele Italianen, als hobby met hun vrienden hadden van in het weekend van plek naar plek gaan om in dat bijzonder restaurantje, dat bijzonder gerechtje te eten. Dus we gingen echt 100 kilometer rijden om in een hele kleine trattoria ergens in the middle of nowhere een bijzonder gerecht te eten. Dus dat,
en jij vond dat als klein meisje ook leuk?
Ik vond het, van kind van ben ik echt gefascineerd door eten. Ik ben begonnen met koken met een kleine elektrische oventje. Zo'n klein dingetje. En ik heb altijd meegekeken. Ik mocht nooit meedoen. Want mijn moeder werkte. Dus het moest snel gebeuren. 2 keer per dag een warme maaltijd.
2 keer per dag?
Ja, je eet
lunch, twee keer warm.
2 keer per dag warm. Maar ik vond het fantastisch. Dat mijn mooiste herinneringen zijn echt met eten verbonden. Dus mijn allerliefste risotto. Sowieso risotto is mijn favoriete gerecht. Maar ik weet nog precies die dag dat wij mijn lievelingsrisotto, heb ik toen ontdekt, gingen eten in een kleine trattoria. Heel donker. Het zag er niet uit. Maar ja, stond beroemd voor de paniccia. Paniccia is een hele rijke risotto uit Novara. Of Vercelli. Vercelli heet het, panissa. Met worst, met bonen, met...
Een hele stevige boerenrisotto,
hele stevige
boerenrisotto.
Dat is echt mijn eerste. Dat is echt een beetje mijn Madeleine van Proust. Mijn eerste herinnering aan... Of we gingen forel vissen en daarna eten. Dat vond ik fantastisch. Dus alles wat met eten te maken vond ik toen al heel boeiend.
Je noemt twee namen, Novara en Vercelli. Dat zijn ook echt de risotto-steden
dat
van...
Dat zijn de rijst... De twee steden van rijst. Ja, Novara en Vercelli, daar wordt de meeste rijst van verbouwd. Ja. En het is fantastisch.
Dan bepaalt ook meteen het menu in de Piemonte. Dat bestaat dus uit heel veel risotto. Daar komt ook altijd in bepaalde delen van het jaar, het najaar denk ik, en misschien ook wel de zomer, komt daar truffel bij.
Zeker. Maar het is niet echt het meest... het is niet alledaags. Het is niet iets wat je iedere dag eet. Nee. Bijvoorbeeld in de streken waar rijst verbouwd wordt, dan eet je ook heel veel kikkers. Je hebt natuurlijk heel veel kikkers in de rijstvelden. Dus je hebt ook heel veel recepten in Vercelli en Novara die met kikkers, kikkerbilletjes, hele kikkers gefrituurd of
gefrituurd, gestoofd. Oh, echt ja. Alle varianten van kikker.
Ja, klopt.
En, kikker.
Of bonen. Of het is niet altijd vlees of dure dingen zoals truffel of eekhoorntjesbrood, porcini. Vaak zijn het echt simpele dingen zoals bonen.
Ja, truffel is natuurlijk ook schaars.
Truffel is echt voor
moet gezocht worden,
een paar keer per jaar.
Ja, en het is voor de chicere gelegenheid. Ja. Vroeger werden ze met varkens uit de grond gehaald. Ik geloof nu met honden. Hè?
Met honden, want varkens eten dat snel op.
Die houden honden ook van risotto met truffel waarschijnlijk. Ja. Ja. Wat ik me heb laten vertellen is dat de bagna cauda...
Ja.
Dat ook een typisch Piemontees gerecht is. Dat is iets wat je in Nederland op de kaart steeds meer tegenkomt.
Echt waar? Ik heb het nog nooit gezien.
Ja, als een soort... Het groentedipje.
Ja, het is een groentedipje.
Het betekent ook heet bad, hè?
Ja, heet bad. Precies dat. En vroeger was het echt voor de boeren was het echt de hele maaltijd. Want ze hadden alleen maar groenten en een beetje olijfolie en boter. En anchovies, die vind je overal in de Piemontese keuken. Dat wordt heel veel gebruikt. Dus dat zit er ook in. Knoflook. Het was echt boereneten. Want de rijken... Dus de adel, die vond het te zwaar, omdat er veel knoflook in zat.
Ja.
Het klassieke recept, die vraagt om een hele knoflookbol per persoon. En dat is nogal heftig.
Ja, en dan echt als groente in zijn geheel gestoofd.
Ja, en dan gewoon in de olie, hete olie. Je hebt ook bijzonder speciale... net als een beetje een fondue pannetje met een vlammetje eronder.
Ja.
En dan stoof je verwarm je de knoflook. En het is eigenlijk rauw, dus daarom is het zo sterk. Tegenwoordig heb je ook een versie met knoflook dat eerst gegaard is, zodat het een beetje die sterke smaak en geur verliest.
Het lijkt mij meer mijn versie. Ik vind het nogal heftig.
Het is best wel heftig.
Maar dit is echt een typisch gerecht uit de streek. Maar eigenlijk dus in principe een vrij boerengerecht. Wat zijn nog meer gerechten waar jij herinneringen aan hebt?
Nou, ik denk iedereen kent de vitello tonnato. Dat is tegenwoordig overal te vinden in de hele wereld. Maar het is echt een gerecht uit Piemonte.
Wat trouwens overal ter wereld vaak heel slecht wordt gemaakt.
Klopt.
Want dan worden ze gewoon plakjes
rosbief,
heel dun, op een bordje. En dan worden wat kappertjes bij gedaan en mayonaise opgepleerd. En dan zijn we er wel.
En stukjes tonijn.
Daar gaan wij niet mee
totaal
akkoord.
Niet, nee, het nee. Is totaal niet wat het hoort te zijn.
Wat is het dan wel?
Het is, je neemt echt een mooi stuk kalfsfricando. Dat is het mooiste. En tegenwoordig de jonge koks, die braden het eerst. Dat is chic. Maar eigenlijk kook je dat. Piemonte is ook bekend om gekookt vlees. Het klinkt heel gek in Nederland. Ja. Maar er is een hele cultuur over het gekookt vlees. Je hebt in restaurants heb je il carrello dei bolliti. Dus een karretje op wielen waar verschillende soorten gekookt vlees op staat. En het kan worst zijn, het is het hoofd van het... hoe heet dat... kleine rund.
Kalf.
Kalfshoofdje. Kalfstong. Het zijn gekke stukjes.
Ja.
Niet al te chique stukjes. Juist een beetje de minder chique stukjes. En die worden dus gekookt en geserveerd met verschillende sausjes. Maar om terug te gaan naar de vitello tonnato, dus je kookt het. Je kookt het vlees met groenten. Ja. Je maakt een soort van bouillon.
Ja.
En dan haal je dat eruit. Je laat het afkoelen. Je snijdt het heel dun. En dan maak je een mooi sausje met mayonaise, met tonijn gebrakt erin, kappertjes, een beetje anchovies. Die komt vaak terug, zoals gezegd.
Dat is dan de smaakmaker, hè? De anchovies draaien.
En het is eigenlijk een gekke combinatie. Het is surf en turf aan te litteram. Want ik bedoel, surf en turf is best wel nieuw. In in de wereld.
Ja.
Maar het is al best wel, volgens mij, 1800.
In de Piemonte deden ze al heel lang surfen.
Ja, absoluut. Absoluut.
Nou, je had nu zelf konijnenstoof met die paprika's meegenomen. Ongelooflijk lekker trouwens.
Dank je wel.
Ik kan niet vaak genoeg zeggen. Je hebt ook daarentegen, waarschijnlijk is die heel lekker, maar een behoorlijk stinkende kaas meegebracht.
Ja, Robbiola di Roccaverano.
Weet ik het wel.
Uit Asti, de Lange. Het gebied waar ook fantastische wijnen en truffels vandaan komen.
En wat voor kaas is dit?
Oorspronkelijk werd het met alleen geit en een beetje schapenmelk gemaakt. Ja. Maar omdat er steeds minder geiten en schapen in Piemonte zijn en steeds meer runderen, dan mag het nu sinds 1979 volgens de wet ook met 50% koemelk worden gemaakt. Dus dat is. Maar het is jammer, want het is.
Hij ruikt sterker dan die smaakt.
Vaak, hè? Heb je met stinkkaasjes. Ik had met haring hetzelfde. Ik dacht. Ik heb jarenlang geen haring gegeten. Want ik dacht, als het smaakt zoals het ruikt, dan
laat
maar
zitten.
Het niet zo lekker. Nee. Maar dit is een beetje.
Zo leren wij elkaar langzaam maar zeker kennen, toch? Nicolette, wij gaan naar het nieuws van 8 uur. Daarna komen we terug. Dan gaan we het nog wel hebben over wijn. We gaan het over slowfood hebben. En we gaan natuurlijk eten. Zometeen na het nieuws van 8 uur in Mangiare. En u bent weer terug bij Mangiare. En vandaag hebben we het over die streek in Noord-Italië, die Piemonte, bakermat van de slowfood. Een streek waar. Nou, ik vind niet dat het een adembenemende schoonheid is. Het is prachtig om doorheen te reizen. Er zijn heel erg veel oude stadjes en dorpjes. Het is niet dat hele woeste, maar dat is juist fijn. Want laat die mensen dan allemaal maar lekker naar Toscane gaan of zo. Dan blijven we gewoon rustig in het lieve Piemonte. Zo is het toch?
Ja. Onze wenkbrauwen gingen even omhoog.
Nee, ja, ik voelde dat jullie je beledigd voelden. Ik zit hier met 3 dames aan tafel. En die zijn nogal met de Piemonte, met hart en ziel aan de Piemonte verbonden. Nicolette Tavella, we hoorden haar net al. Ze is kok, ze is geboren in Italië. Ze heeft een kookschool in Amsterdam. Gabrielle Salvatoris is finoloog en sommelier te Haarlem. En Melissa Korn, betrokken bij de Food Hub. En dat is een club die zich inzet met het, zoals dat dan heet, heel keurig aanjagen van de transitie naar duurzaam voedsel. Zo staat het op de site in netjes Nederlands. We hebben ondertussen Barolo ingeschonken gekregen. De wijn, de koning der wijnen uit de Piemonte. We hebben een stukje kaas in Barolo gekregen. En we hebben de post gekregen van Dico Krommenhoek. En die schrijft, in 1977 reisde ik naar Ivrea, waar een van mijn vrienden een scholing volgde bij Olivetti. Want Olivetti komt daar ook vandaan. Ja. Dat is van de typemachines onder andere. En Fiat trouwens ook. Hij nam me mee naar een plaatselijk restaurant waar ik ingewijd werd in de wereld van de antipasti, de pasta, de eerste en de tweede gang. Halverwege de avond was ik verkocht. Dank voor de mail, Dico. Blijf luisteren, kan ik dan alleen maar zeggen. Want we gaan hier alleen maar met deze martelgang, namelijk eten en drinken, terwijl u thuis misschien wel op een houtje zit te bijten. Daar gaan we gewoon mee door. Want waar gaan we het over hebben, over die wijn? Want Gabrielle, jij bent finoloog, je bent sommelier. We gaan beginnen nu even aan een slok Barolo. Ik zeg de koning onder de wijnen, maar het is een heel belangrijke wijn. Waarom is dat eigenlijk zo?
Nou, dat heeft sowieso te maken met de druif die ervoor gebruikt wordt, de Nebbiolo. Nebbiolo zit in meerdere wijnen. Je hebt ook lang Nebbiolo, je hebt DOCG, Ruero, daar zit hij ook in. Dat kun je dan niet aan het etiket zien. Maar wij willen eigenlijk altijd die Barolo drinken, gemaakt van de Nebbiolo.
En wij is dan wij Nederlanders die in een heel chic restaurant gaan eten en dan de allerduurste wijn van de kaart bestellen, de Barolo.
Ja, en
zo is het toch?
Ja, en toch, het is niet de makkelijkste wijn.
Nee.
Ik merk het in de lessen ook. Hè, en wat ik net al zei, dan vraag ik, vertel ze wat over Piemonte. Barolo, lekker zware wijn. Oké, dan ga ik hem schenken. En als ik dat zonder introductie doe, bij beginnende proevers, dan zie ik, of ik hoor echt meteen van, dat is hem dus niet.
En dat is hem dus wel.
Want
de karakteristiek is, en dat proeven we nu ook, is dat er een zekere mate van stoffigheid boven hangt. Mag ik dat zo noemen?
Het zit in de neus. Ja, het is... De eerste ze hebben het altijd over hele zware wijn. Barolo's, hele zware wijn. Als ze het nooit gedronken hebben, maar van horen zeggen, is het hele zware wijn. Dat heeft vaak met de kleur te maken. Dan denken ze dat ze, net zoals wat Malbec heeft.
Precies, of de Riojas. Ja.
En dan schenk je hem in en dan is het, het heeft een beetje het kleurtje van Pinot Noir. Je kijkt er dwars doorheen. Je ziet, het is nog niet eens een hele oude Barolo 2013. Komt nu een klein beetje, gaat een beetje open, deze Barolo. Je ziet dat hij ook wat oranje en bruin kleurt. Dus dat is bijna altijd de eerste schrik. Want zware wijn moet voor beginnende wijnproevers ook heel donker zijn.
Ja.
En dat is die gewoon niet. Dan ga je dus... Wat proevers niet meteen doen, is ruiken. Doen wij wel. Dus
dat hoort wel zo. Je moet walsen.
Ja, je moet walsen.
En je moet neus in het glas steken.
Ik heb deze wijn thuis al van wat lucht voorzien. Ik heb hem in een...
dat is namelijk heel belangrijk.
Kan gedaan. Ja, en dan moet terug in de fles.
Ja.
En toen mee de trein in.
Die koningswijn die heeft gewoon een hele reis.
Hij heeft al een ritje achter de rug.
Wauw, wat leuk. Neus erin.
Ja, en als je dan je neus erin doet, dan... Kijk, dat is wel echt wat die druif... Ja, ik zie jou al glunder, Nicola.
Ik heb net een stukje van deze kaas gedrenkt in Barolo bij deze wijn.
Ja, dat zal passen, toch?
Goddelijk.
Ja, goddelijk. Bedoel, het is Nicoletta drijft nu de studio uit. Ja. Mensen, daar is niets meer van over van die vrouw.
Maar die druif heeft... Ik vind het altijd een beetje, als ik het over Barolo heb, altijd... een soort vrouw met spierballen. Mm. Je ziet iets heel vrolijks en fruitig. Wat je ruikt is vaak, jij zegt een beetje stoffig, dat kan wel voorkomen, maar het is vaak een framboosje en een roosje. En het kan een beetje mooi leer hebben.
Maar het heeft een diepe smaak, terwijl die ook fruitig is.
Ja, dat fruitige, dat framboosachtige of dat roosje of dat.
Een framboos aardbei,
ja.
Achter.
Hij is dus heel complex in zijn neus. Maar dat moet je mensen wel leren. Van wat haal je uit een wijn?
Ja.
En voor Barolo moet je ook gaan zitten. Je moet ook niet op een receptie zeggen, trek die fles open.
Ja.
Nee, je gaat niet een rondje zo met de Barolo langs.
Nee.
En zonder eten ook niet, denk ik, toch? Zonder eten. Het is niet een wijn...
Er moet ook absoluut een hapje bij.
Want
dan
hij heeft ook wel een beetje, als je hem proeft, een beetje zuren.
Ja, dat is ook kenmerkend van de druif. Hij heeft echt mooie frisse zuren.
Zo heet dat in het jargon mensen thuis. Dan praten, finologen praten altijd over mooie frisse zuren. Ja. De afdronk is lang, maar de neus is kort. Weet je wel? Dan bent u een beetje ingevoerd.
Ruiken vind ik al eigenlijk gewoon de helft van de lol. Wat je er allemaal uitkrijgt. Dan ga je proeven en dat is precies wat je zegt. Hij heeft wat zuren. Trouwens, heel veel Italiaanse wijnen die zijn gekenmerkt door die hoge zuurgraad.
Heeft dat met het klimaat te maken? Of het type druif?
Ik denk type druif, vinificatie. Het is wel opmerkelijk dat eigenlijk heel veel druiven wel die frissigheid hebben. Ook die bittertjes, die zo helemaal aan het eind voelt.
En daarom vind ik heel veel Italiaanse druiven ook niet per se een allemansvriend. Ik bedoel, je moet ook nog wel een klein beetje zin erin hebben. En het is niet, het zijn niet van die hapslik weg wijnen, toch?
Nee, maar het zijn ook... geen Italiaan drinkt een glas wijn. Je kan een Italiaan een glas wijn inschenken. En dan blijft hij heel lang wachten tot jij met het hapje komt.
Want dat moet bij eten.
Ja, dat gaat gewoon
meestal wel, ja.
Ja. Maar als jij...
En doorgaan met drinken na het eten doen we ook niet.
Nee, gaat de wijn gaan van tafel.
Daar ben ik ook in Italië wel eens te mis mee gegaan.
Dus ik ken wel wijnen met bijvoorbeeld Trebbiano is geen hele makkelijke druif. En als je daar een bordje pasta vongole bij doet, dan...
Met de schelpjes gaat het een stuk beter.
Ja. En dat geldt natuurlijk ook eigenlijk voor de Barolo. Hij heeft ook tannines. Dat heb je misschien ook gemerkt, dat hij wat stroef in je mond is.
Aan de tanden blijft hij wat plakken.
Ja, dat is zeker bij beginnende proevers lastig. Ze willen eigenlijk iets wat heel soepel is. En dan blijft het opeens plakken. Hè? Zo'n beetje zo'n leren lap in je mond.
Spinazie.
Met alle respect voor Barolo natuurlijk. Hè?
Ja.
En voor de Nebbiolo. Maar er zijn ook heel veel andere lekkere druiven daar in Piemonte.
Exact.
Want wat zijn de hoogtepunten wat jou betreft van de andere lekkere druiven? Want anders gaat iedereen, weet ik veel, €95 voor een fles Barolo uitlopen geven. Terwijl je...
Zonde eigenlijk. Dat je het andere mist.
De Barolo is natuurlijk een beperkt gebied en het heeft ook een naam.
Ja,
maar er zijn ook natuurlijk andere plekken waar die druif groeit. Als je kijkt boven, je hebt het Tanaro, dat riviertje. Waar Barolo, die zit daar dichtbij en Barbaresco zit eraan. Aan de overkant is een gebiedje, heet Guero. Daar groeit de druif ook. Alleen de bodem is, is van een andere substantie. Daar zit wat meer zand in. En die druif geeft daar toch iets anders. Iets lieflijker. Niet zo van die tannines. Dus je drinkt hem wat makkelijker. En de prijs is de helft.
Ja.
En dan staat alleen heel veel mensen weten het niet. Die gaan voor die Barolo. Maar als ik het in de lessen schenk.
Dan
zeggen ze heel vaak, oh, dat zal dan wel die Barolo zijn, want precies. Die is zo lekker.
Ja.
Omdat die wat soepeler is. En,
Roero is ook de plek waar die anijs vandaan komt, die we net dronken, die witte wijn.
Ja. Ja.
Ook een heel aparte smaak. De keer dat ik door de Piemonte heb gereisd, toen maakte ik kennis met bijvoorbeeld Gavi en Cortese en Dolcetto. Dat zijn ook lichtere wijnen en soms ook witte wijnen, noem ik nu. Dolcetto is rood, hè?
Dolcetto is rood, ja. Cortese is een witte druif.
Gavi ook.
En die komt uit een beetje de oostkant van Piemonte. De Cortese die heeft wel aardig wat zuren. Ik vind het een beetje ingetogen druif. Maar hij doet wel heel veel. Ook aan tafel. Je moet erachter doen. Het is niet eentje die de glas uitstuift. Als je een Sauvignon Blanc uit Nieuw-Zeeland drinkt, dan die slaat gewoon in je gezicht.
Ja.
Dat doet Kavi zeker niet. Maar die heeft een hele mooie ziltigheid, een hele mooie mineraliteit. Af en toe moet je er even een beetje bij nadenken. Je moet hem ook tijd geven. Ja, ik vind het super bij vis.
Ja, maar ik vind eigenlijk wat je nu zegt, vind ik ook van cruciaal belang. Bij de wijnen uit de Piemonte moet je gewoon een beetje nadenken. Het is geen gemaks.
Het zijn geen slobberwijnen.
Het is gewoon geen gemaksdrank.
Nou, dat is er één. En je mag hem heel makkelijk wegdrinken.
Welke?
Moscato d'Asti.
Oh, ja, de goddelijke bubbelwijn.
Ja, Brachetto.
Brachetto. Want laten we zeggen, Brachetto, dat is een rode spumante. Hè? Ja. Die knalt zo je glas uit, maar die is wat lichter. Hè? Wat minder alcoholisch en zoeter.
Ja, het zijn wel zoetige wijnen. Moscato d'Asti is dan zeg maar
De allerzoetste.
Ja, maar het geeft
meer bij dessert, denk ik.
Ja, maar super bij aardbeidjes. En bij limoentart, bij panna cotta. We hebben dat samen ook gedaan in de kutter. Zij koken, ik de wijnen erbij. En dan is het een hele lekkere.
Panna cotta is ook een gerecht uit Piemonte.
Het is een heel fijne afsluiten van als je echt rijk getafeld hebt, om dan te eindigen met een Moscato d'Asti in een mooi glaasje. Of een Brachetto d'Acqui. Kan trouwens ook bij rood fruit en ook bij licht chocola. Ja, dat is een feestje.
Ja, eigenlijk is het gewoon weer het oude verhaal. Je krijgt bij de streek de wijn en de gerechten die het verdient. Wat het land zelf produceert.
Ja.
En dan durf ik wel gewoon te zeggen dat ik de Piemonte een van de mooiste wijnstreken van Italië vind. En dan ga jij zeggen dat ik verschrikkelijk ongelijk heb?
Nou. Nee, wij zijn vriendinnen.
Dat komt goed uit.
Echt niet de makkelijkste, maar wel een van de meest.
Daar ben ik ontzettend blij mee, want je hebt altijd Barolo in huis, volgens mij. En anders wel.
Nee.
Maar toch, je biedt me wel een glaasje aan als ik langskom.
Ja, dat zou ik niet opzetten. En mijn glas is bijna leeg.
Ja. Hele mooie andere wijn.
We nemen het ervan. We gaan straks doorpraten, maar er wordt ook gewoon gevoetbald. Er zijn ook mensen die met hele ernstige dingen bezig zijn. Richard van der Made, FC Groningen, Willem II volgens mij. Net begonnen, dacht ik, hè?
Kwartiertje ongeveer in de Euroborg in Groningen. Ja, als ik jullie zo hoor praten, dan krijg je echt zin in een mooie Italiaanse wijn. Maar misschien later vanavond is dat voor mij dan weggelegd. Hier kan ik vertellen dat er nog niet zo heel veel gebeurd is. Het is 0-0. FC Groningen, Willem II in een niet geweldig goed gevuld stadion van FC Groningen. De droogte overigens van de afgelopen weken, maanden bijna, heeft overigens geen vat gekregen op het stadion van FC Groningen op de grasmat. Want die ligt er werkelijk fantastisch bij. Waarschijnlijk beschikt de club over een hele goede beregeningsinstallatie. Een kans gezien voor de thuisploeg, voor Ritsu Doan, de Japanner. Al in de beginfase namens FC Groningen dat natuurlijk wel wat moet laten zien voor het eigen publiek. Want vorige week een valse start in de Eredivisie. 5-1 nederlaag maar liefst tegen Vitesse. Terwijl Willem II nu probeert over de rechterflank met Jordi Kroeks. De bal gaat via het lichaam van een speler van FC Groningen over de achterlijn. En dat betekent een hoekschop voor de thuisploeg. Groningen verloor dus in Arnhem vorige week met 5-1. Het rammelde aan alle kanten door het hele elftal. En Willem II dat verloor in een thuiswedstrijd met 1-0 van VVV Venlo. Nu eens kijken naar de corner in de 16e minuut bij de 0-0 stand. Twee mogelijkheden gezien voor FC Groningen en eigenlijk nog niet voor Willem II. Nu wordt deze bal wel verlengd met het hoofd. En is het Frans Sol die haalt om. Maar dan wordt die bal nog weggehaald door Sefuik namens FC Groningen. Daar was even wat gevaar en even wat dreiging van Willem II. Ik noemde de naam Frans Sol, de spits van Willem II vorig seizoen. De topscorer, de Spanjaard. Hij staat al weken in de belangstelling van vele clubs. Waaronder ook Udinese uit Italië. Maar dat gaat toch niet door. Waardoor het er wel een klein beetje op begint te lijken dat Fransol misschien ook wel dit seizoen weer voor Willem II gaat spelen. 17 minuten op de klok in het Hoge Noorden. Het staat 0-0 bij FC Groningen Willem II.
Richard van der Maren, bedankt. Melissa Korn, jij bent nauw betrokken bij de wereld van de slowfood. Daar hadden we het al over. Tegenhanger van de fastfood, kan ik zeggen. Geestelijk vader Carlo Petrini uit de Piemonte. Hoe logisch is het eigenlijk dat die beweging in de Piemonte is ontstaan?
Nou, ik denk door alle omstandigheden sowieso dat het Italië is, denk ik dat het niet heel erg verwonderlijk is. Italië, omdat het ook eigenlijk vrij kort bestaat, het land, en daarvoor uit allerlei kleinere koninkrijkjes en staten bestond, hebben allemaal een hele sterke regionale, hele sterke regionale eetcultuur.
Ja.
Die hebben zich pas 160 jaar dus inderdaad verenigd. En hebben daarin
waardoor ze heel erg gericht zijn op de producten uit de streek.
Ja, heel erg inderdaad. En dat zie je hier in Bra en in Piemonte zie je dat ook. En daar waar heel veel is natuurlijk wel te danken aan de man, Carlo Petrini zelf. Maar het feit dat daar hele mooie wijn eigenlijk werd gemaakt, maar dat totaal niet gewaardeerd werd. Dat de boeren er eigenlijk niet voor betaald kregen. Dat trok Carlo Petrini zich heel erg aan.
Ja, dat stak gewoon.
Ja. En in heel erg kort door de bocht is het eigenlijk ook nog toen de McDonald's tegenover de Spaanse trappen kwam in Rome, dacht hij, dit is de druppel. Er is fastfood, maar er is ook slowfood. En daar is eigenlijk slowfood uit voortgekomen.
Slowfood heeft een jaarlijkse Salone del Gusto. Dat is natuurlijk het evenement. Het is nu in september weer. Daar willen we eigenlijk allemaal bij zijn. En we proberen nu onze bazen te bewegen, ons vrij af te geven. En ook gewoon een check mee natuurlijk. Daarnaast is het eigenlijk als een inktvlek over de hele wereld uitgevloeid. Hè?
Ja.
De slowfoodbeweging. En dat betekent dat er bepaalde producten in ieder land, eigenlijk ambachtelijke producten zou je kunnen zeggen, die komen terecht in die ark van slow food.
Ja,
hoe moet je dat voorstellen?
Er is inderdaad een ark van de smaak en er zijn presidia. Allebei eigenlijk producten die dan wel om de ingrediënten, dan wel om de wijze waarop ze gemaakt worden, enige bescherming nodig hebben. Zo heb je in Nederland bijvoorbeeld de boerengoudse oplegkaas. Die we bijna niet meer zo maken als voorheen. Echt kaas die in het voorjaar alleen maar gemaakt kan worden met verse melk eigenlijk. Wanneer
rauw melks dus?
Ja, rauw melks, maar ook wanneer ze weer net gras eten.
Ja.
En eigenlijk juist het bewaren van die diversiteit, daar gaat het eigenlijk om. In plaats van die vervlakking van de smaak van de fastfood, wat Carlo Petrini destijds zei. Dat is waar slowfood echt voor staat.
Ja.
Wereldwijd. En dat is eigenlijk wat ook weer terugkomt. Niet alleen op Salone del Gusto, maar Terra Madre, wat ze tegelijkertijd organiseren. Dat is waar smaken uit heel de wereld eigenlijk samenkomen.
En Terra Madre is een markt, of hoe moet ik me dat voorstellen?
Ja, is een markt, net zoals de Salone del Gusto, zit er tegenaan.
Ja.
Je kunt gelijk doorlopen. En daar komen mensen echt uit, denk wel, meer dan 100 landen. En dat is zo bijzonder om daar te zien hoe
ja.
Ja. Wat ook heel bijzonder is, dat is trouwens 5 september vindt dat plaats. Wat ook heel bijzonder is, is dat jij zelf, en dat komt eigenlijk hieruit voort natuurlijk, een congres, je bent een beetje de baas van het congres geweest, We Feed the Planet. Dat was in 2015 en daar waren 2000 jonge boeren bij betrokken.
Ja.
Wat was dat?
Dat was een evenement vanuit Slow Food Youth Network, dus het de jeugdtak van Slowfood. Destijds in 2015 was de expo in Milaan, de Wereldexpo, waar we bijvoorbeeld Eiffeltoren aan over hebben gehouden. Maar dit jaar hadden ze een thema en dat was voedsel. En Carlo Petrini zag eigenlijk dat daar de stem van de boeren, en met name de jonge boeren, eigenlijk niet gehoord werd. En die heeft ons gevraagd om een evenement te organiseren. En dat hebben we gedaan. Meer dan 2000 boeren inderdaad uit meer dan 100 landen daar naartoe gebracht. Om in 3 dagen vooral heel veel van elkaar te leren en elkaar eigenlijk te sterken in het feit dat dat wat ze doen, soms heel erg alleen op het land waar ze dat doen.
En waar ze ook niet stinkend rijk van worden.
Nee, precies. Om daar wel mee door te gaan, om juist die diversiteit, om die levende te houden.
Hoe was dat?
Ik kan het bijna niet omschrijven, maar het was heel
epic.
Bijzonder.
Op zijn Instagram, epic.
Ja, precies.
Was het epic? Ja.
Ja, dat was het in alle opzichten. Vooral, ik weet nog dat ik echt kippenvel kreeg toen ik tussen de mars eigenlijk stond. Want we gingen 3 dagen programma, dus eigenlijk workshops, films, noem het maar op, allerlei ontmoetingen. En uiteindelijk gingen we een parade, een soort mars doen eigenlijk over de laan, zeg maar, van het expo-gebied.
Ja.
En als een soort van vredig protest hebben we daar met alle mensen die daar aanwezig waren tijdens We Feed the Planet ons eigenlijk laten horen als jonge mensen die een betere wereld met voedsel willen.
In het begin van Slow Food, en met name dan de bejaarde afdeling van Slow Food, zeg ik dan maar even, had ik nog wel eens de indruk dat het een beetje, ja, een hippie-achtige, zelfgebreide organisatie was, waar je dan ook heel vaak onappetitelijke dingen moest eten. Ik zeg het wat, ik chargeer, hè, dat had je wel door. Daar zijn we ver voorbij.
Ja.
Het is echt, het is heel groot.
Ja.
En het zet het ook zoden aan de dijk. Gaan wij naar een andere manier van denken over ons eten? Jij al wel, hè, Nicoletta? Ja. Want jij bent ook helemaal een beetje losgezongen van het vlees, bijvoorbeeld.
Ja,
ook al
ja,
heb
ja.
je nu wel een konijn meegenomen.
Ja, precies. Ik eet thuis veganistisch. Ik probeer echt bewust te gaan met de aarde.
Ja.
Dus ik vind de productie van vlees en kaas. Ik ben dol op kaas. Ik geniet vanavond deze kaasjes en van het vlees. En ik eet het af en toe. Ja. Want het is ook
met mazen en ja. Daar zijn we anders over gaan denken. Geldt dat bij jou, Gabrielle? Nee,
exact hetzelfde. Ik heb bijna geen vlees. En als ik het eet, dan is het echt wel van de juiste slager.
Ja, of gewoon zo'n konijn dat rondgesprongen heeft. Ja. Dat wil ook wel. Jij merkt dat ook, want jullie zijn met de Food Hub natuurlijk ook aan het kijken van, valt het uit te drukken in cijfers? Zien we echt een verandering?
Ja, ik denk dat je echt een verandering ziet. Al kijk je naar de bladen van de supermarkten die daarin, de Albert Heijn en de andere Jumbo's, alle supermarkten hebben natuurlijk zo'n blad. Als je die van 5 jaar terugpakt, dan zie je echt een verandering. Er zijn nu edities die compleet gewijd zijn aan groenten, bijvoorbeeld.
Ja.
Vegetarisch eten was denk ik 5 jaar geleden lang niet zo mainstream als dat het nu is.
Nee.
Er is natuurlijk nog heel veel verandering mogelijk. Maar en ik denk wat Slow Food daarin doet, is vooral een tegenwicht bieden aan het alsmaar vlees eten. En niet dat we allemaal heilige boontjes zijn en precies moeten eten zoals Slow Food misschien wel voorschrijft. Maar vooral wat zij zeggen is in ieder geval met meer aandacht eten.
Ja, en daartoe worden er ook koks opgeleid. En er worden ook broodbakkers bijvoorbeeld opgeleid. Er worden eigenlijk olijfoliemakers opgeleid. Ook in Italië, in Bra, waar jij ook hebt gewoond.
Ja.
En dat gebeurt eigenlijk allemaal rond dat Culinary Institute.
Ja.
Dat is een internationale club van mensen.
The University of Gastronomic Sciences, inderdaad.
Ja, ja. En is dat ook, want het klinkt natuurlijk heel deftig.
Ja.
Vooral door dat sciences.
Ja.
Maar dan wil ik wel weten, gebeurt er ook echt iets, iets met potentie op dat gebied?
Ja, dat denk ik wel. Ik denk, er zijn heel veel, sowieso heel bijzonder om te zien hoe mensen over de hele wereld daar naartoe komen.
Mm-hmm.
Studenten uit de hele wereld daar willen leren. En zo'n andere kijk eigenlijk krijgen op gastronomie. Gastronomie niet alleen als, oh, het moet lekker zijn, of het moet goed smaken, of wat proef ik. Maar gastronomie eigenlijk als een holistisch concept dat ook gaat over economie, over politiek, over landbouw, over gezondheid inderdaad.
Dat je eten, dat je voedsel, dat je drank niet meer los kunt zien van de samenleving, van hoe wij met elkaar zijn en omgaan.
Precies.
Ja.
Precies.
Mooie gedachte is dat.
Ja.
Hebben jullie allemaal betrekkingen eigenlijk met, nou, ik begin dan toch even over die hele lekkerbekachtige Salone del Gusto. Ga je daar naartoe, Nicoletta? Het is me
nog niet gelukt om daar te gaan. Nee. Meestal heb ik iets
moet je zelf
cursus
werken.
In Italië. Ja, of iets anders. Maar ik ben echt van plan om een keertje uitgebreid daar...
Gabrielle, ja, die ondertussen de kaas van de blouse af moet strijken.
Het ijsje.
Laten we die vooral niet vergeten.
Ja, nee. Ik ben al een paar keer geweest, Londen de Koester. Hij was meestal zo rond de herfstvakantie. Nu is die eind september. Ja, je moet eigenlijk wel met de auto, want je kunt daar echt alles proeven en kopen.
Dat moet je dan in die auto doen, bedoel je?
Ja.
Nou ja, die auto is weer beter dan dat vliegtuig natuurlijk. Ja. Op de fiets gaan, dat kan ik van harte aanbevelen.
Ik ken mensen die op de fiets gaan.
Echt waar? Ja. Maar dat zijn de diehard slowfooders, toch?
Ja, dat zijn inderdaad. Dus ze gaan langs de andere slowfooders.
Maar je kunt heel weinig meenemen. Dat
ja. Super.
Dan zei je zo'n karretje
elke 2 jaar. Maar...
Hey, ondertussen verwaarlozen we gewoon ons ijs. En laten we wel zijn, dit is Italiaans ijs, dit is van hazelnoot. Je hebt dat meegemaakt. Gebracht, Melissa. Mm. Wat is dit?
Dit is hazelnootijs van Massimo uit de pijp hier in Amsterdam.
Mm-hmm.
En
heeft hij te doen vanavond, weet je dat? Massimo, heeft hij iets te doen? Oh nee, nou, want dan hou ik
even vragen. Maar ga ik met hem langs.
Ja, kan gewoon heel goed.
Lekker.
Ja, dat is toch heerlijk?
Hazelnoot.
Maar als ik iets... als ik dus weer naar Salone del Gusto ga en dan zitten we in Turijn, dan ga ik snel nog even naar Brada. Er zijn 3 dingen die ik moet eten: tajarin, pasta met heel veel eidooiers erin en in een saus van boter en salvia. Ja, precies. Salsiccia di Bra, rauw worst van kalfsvlees.
Ja.
Heerlijk.
En hazelnoot.
Hazelnootijs kan echt niet missen.
Ja, nou, ik geef deze wedstrijd gewoon terug aan Hilversum ongeveer. Dan kan ik er gewoon mijn ijs op eten. Zometeen is er na 8:30 trouwens de pubquiz. Daar drinken ze echt geen Barolo, hoor. Dat weet ik zeker. We zijn er volgende week weer. We weten nog niet helemaal precies. Ja, we weten wel, we weten niet. We staan op de grens van een land en volgende week hoort u wat. Het is een verrassing. Kunt ons ook podcasten. Abonneer u gratis op onze podcast. En dan kunt u al die uitzendingen terugluisteren. Dames, het was een feest om jullie te mogen ontvangen.
Het was een feest om hier te zijn.
Ja, wat heerlijk gezellig. En ook, wat een heerlijke spullen allemaal. Dank u.